Mijn tent is wel één keer in een stortvloed in Mexico weggespoeld. Bijna werd mij erin. Ik werd verrast door een stortvloed. Kan ik je niet aanraden. De kleine rivierbedding, die was een meter breed. En dat werd in één keer 10 meter breed en een paar meter diep.
Toen was je hem ook kwijt?
Toen was ik hem kwijt, ja. Dus ik was toen echt dakloos.
Om zich heen kijkt, ziet ze steeds vaker fietsers met een grote aarsraket onder het zadel en voorzien van een stuurtas. Bereden door mannen en vrouwen voor wie gewoon fietsen niet meer uitdagend genoeg is. Bikepacken is populairder dan ooit. Herman en ik zijn bewust onbekwaam, maar we willen er wel graag veel meer van weten. En daarom hebben we een expert uitgenodigd, Dirk Spits. Hij is niet alleen zelf fervent bikepacker, met zijn bedrijf Sidetrack Cycling organiseert hij ook events over de hele wereld. Het bikepacken bracht hem op heel veel plekken, van Slovenië tot Italië tot Marokko. In zijn brutste avontuur van Alaska naar Patagonia fietsen, een tocht van maar liefst 31.000 kilometer, waarover hij maar liefst 20 maanden deed. Dirk, wat mooi dat je er bent.
Dankjewel.
Ben ik iets vergeten in de intro?
Nee, helemaal goed.
Oké, nou, onze openingsvraag is altijd: heb je nog iets bijzonders meegemaakt op de fiets? Ja, gezien de intro verwachten we nu een soort mega ervaring.
Ja, dat verwacht je vaak. Ik heb er even over nagedacht. En het verbaast me altijd weer hoe vriendelijk mensen wel niet zijn. Als je op de fiets bent en je komt ergens in een dorpje aan. Je stopt even of je hebt de pech langs de kant van de weg. Mensen zijn over het algemeen gewoon heel erg behulpzaam. In binnen- en buitenland. En dat verbaast me toch altijd weer. Dat mag in deze tijden, denk ik, met oorlog om ons heen best gezegd worden. De meeste mensen deugen.
De meeste mensen deugen.
Dat is ook zo.
Ja. Herman, zit jij nog op de fiets?
Jawel, ik blijf altijd wel fietsen. Ook in de oktobermaand, waarin het toch wat minder weer is geworden. Dus ik heb toch wel eventjes mijn momentjes gepakt zo door de dag heen, als het wat droger was. Gewoon kijken of het kan. En eigenlijk vind ik dit altijd de lekkerste maanden. Gewoon een beetje niks doen.
Happy go lucky.
Ja. Gewoon lekker een beetje fietsen. En een beetje vooruitkijken naar volgend jaar. Want er staat al heel wat op de
kalender. Tipje van de sluier? Hoofddoel? Al over nagedacht?
Jawel, maar nog niet.
Mag nog niet gedeeld worden met de luisteraars?
Nee, want dan lig ik vast. Hè? Dus
lig
dat kan niet.
Ja.
Nee. Maar er staat heel wat met potlood op de agenda.
Oké, mooi. Zelf zit ik in mijn rustpauze mijn jaarlijkse rustpauze van minimaal 14 dagen. Ik doe dat sinds een paar jaar. Het bevalt me echt heel goed. Ik kan het iedereen aanraden. Eventjes lichaam en geest de tijd geven om volledig te herstellen. Mijn pro-tip is: log Strava uit op je telefoon. Want je zit toch automatisch weer af en toe Strava te openen. En zeker als het dan mooi weer is, dan is dat echt niet te doen. Mijn tweede tip is om een projectje te zoeken om de vele vrijgekomen uurtjes te vullen. Dus je huis opruimen of misschien een mooie kast bouwen. En zelf vind ik dan heel leuk om een beetje door de bossen te wandelen. Dus dat heb ik afgelopen week heel veel gedaan. En ga ik de komende week ook nog heel erg doen. En dan gaan we met frisse moed, frisse zin weer beginnen aan het volgende seizoen.
Leuk man. Ja. Echt de Jans aanpakken.
De Jans aanpakken. Herman, de tochten.
Ja. We beginnen met het BK Beach Race, oftewel het Belgisch kampioenschap Beach Race, op vrijdag 29 december in Bredene. Dat ligt vlakbij Oostende, als ik me niet vergis. Het strand van Bredene is opnieuw het decor van het Belgisch kampioenschap. Het staat open voor zowel recreanten als profielrenners uit binnen- en buitenland, maar enkel de renners met een Belgische vergunning komen in aanmerking voor de nationale titel. Afstanden 54 kilometer en 27 kilometer en het wordt er ook nog eens een keer uitgezonden op VTM vanaf 13:30.
Heb jij wel eens op het strand gefietst?
Ja, absoluut.
Vertel eens.
Hard trappen.
Ja.
Je zinkt weg. En goed afspoelen daarna.
Ja. Met volledige verpakking over het strand gefietst?
Ja. In Centraal Amerika.
Wat cool, hè? Dan is het strand in Bredene. Het heeft toch iets minder decor om, denk ik dan.
Dat idee heb ik ook.
Zullen we zo wel horen. Dan Drenthe 200.
Ja, dat is wel een absolute klassieker. Hè? Dus afgelopen jaar heeft het zelfs het NOS Journaal gehaald, geloof ik. Omdat het de omstandigheden dusdanig barbaars waren dat mensen zeg maar onderkoeld raakten.
Volgens mij heeft maar 40% uitgereden afgelopen jaar.
Ja, was echt bizar. Vrijdag 29 december kan het weer voor de MTB en de Gravel in Rode. In Groningen, als ik me niet vergis, of ligt dat in Drenthe?
Dat is Drenthe.
Drenthe, want dat heet Drenthe 200 natuurlijk. Een absolute klassieker de laatste jaren. Alleen als je fysiek en mentaal tot het uiterste durft te gaan, is Drenthe 200 wat voor jou. Hou er rekening mee dat de zwaarste types, weertypes tegen kunt komen. En de start is al om 6 uur in het centrum van Roda. En
in de donker
afstand
dus.
Is natuurlijk 200 kilometer. Maar de route, die wordt nog bekendgemaakt. Dus die staat nog niet op de website.
Als je wil rijden, snel inschrijven, want hij is altijd uitverkocht.
Ja. En dan de laatste, dat is toch wel even een bijzondere. Heb jij hem voor je, Frank?
Gravelty Girona, of Girona, hoe moet ik dat uitspreken?
OFM Gravelty in Girona, dat is toch eigenlijk ook een beetje... hoort een klein beetje bij dit onderwerp, vind ik. Het is wel heel erg... het is wel heel erg spannend, vind ik. Want het is gewoon een vierdaagse. Eigenlijk vijf. Vier dagen gravelen rond Girona.
Is het Girona of Girona? Dan moeten we toch eens een keer uitzoeken.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou ja, ik denk dat de mensen wel besnappen waar het over gaat, toch? Het is compleet verzorgd. Het is rond het Hemelvaartweekend. En dan hebben we het dus over 8 tot 12 mei 2024. Dus we kijken alweer even wat verder vooruit.
Girona.
Girona, zegt Doris, de producer. Okay.
4 gevarieerde routes zie ik, met alle highlights van de regio. Van boerenlandweggetjes, single tracks. Van het ene naar het andere middeleeuwse dorpje.
Ja.
En dan zit je in een tophotel.
Je zit gewoon in één hotel. Dat is wel heel cool natuurlijk.
Ja, dus niet zoals Dirk met je tentje en dat soort dingen, maar gewoon in een hotel.
Ja, ja, zeker. En gewoon 4 dagen gravelen. En volgens mij, je krijgt er ook nog een heel mooi tenue bij.
Ja, het is volledig verzorgd met begeleiding onderweg en verzorgingsposten. Een totaalafstand is 345 kilometer... met 3000 hoogtemeters. Dat valt eigenlijk nog best wel mee.
Ja, en er kunnen maximaal 75 mensen aan meedoen. Deelname voor 1 persoon inclusief hotelarrangement op basis van een 2-persoonskamer is €645. Er zijn ook duurdere arrangementen en dat loopt op tot €994. Dus ik vind het eigenlijk wel meevallen hoor. Dus...
valt wel mee, ja zeker. Meer informatie nltourrides.nl/OFM-gravelty-Girona. Girona.
Ja, zet het wel even in de show notes, toch?
Ja, precies. Dirk, er wordt wel eens gezegd dat je een beetje gek moet zijn om een bikepacker te zijn. Kan je daar eens op reageren?
Ja, daar moet je wel een klein beetje gek voor zijn, ja. Je gaat toch weer back to basic. Dat is toch voor veel mensen heel erg pittig altijd. Met alle luxe die we tegenwoordig hebben. Ga je opeens terug naar een fiets, een tent, een slaapzak, een slaapmat. Wat kookgerei en dat is het. En dat is inderdaad niet voor iedereen weggelegd. Veel eten, heel veel eten, veel kilometers maken. Toch wel fysiek en mentaal zwaar af en toe. Je komt de verschillende weersomstandigheden ook tegen. Ja, ik zeg, je moet een klein beetje gek zijn.
Ja, daar ben je het wel mee eens.
Waarom doe je dat eigenlijk? Want je komt uit Amsterdam. Je hebt een luxe leven ongetwijfeld. In ieder geval een Nederlands leven. En dan ga je gewoon weer helemaal terug naar de oertijd.
Ja, het is heerlijk om sowieso om buiten te zijn. Nieuwe plekken te ontdekken. Het is fietsen is sneller dan wandelen. En langzamer dan autorijden. Je krijgt veel meer mee van de natuur en de omgeving om je heen. En ik zie bikepacken als de ultieme manier om een nieuw land of een nieuwe plek te ontdekken.
En jij zegt, je begint net al over tent en over kookgerij. Maar laten we eerst de definitie eens even helder krijgen. Want er zijn ook bikepackers, ik noem ze dan maar even hotelpackers, die gewoon van hotel naar hotel fietsen. Vind jij dat ook bikepacken of zeg jij nee, dat is hotelpacken? En wat jij doet met een tent is bikepacken. Hoe moeten we die definitie even...
Ja, ik zeg de definitie ook wel eens creditcard bikepacken. Ja. Dat je inderdaad van hotel naar hotel gaat. Ik denk dat het eigenlijk een hele mooie manier is voor mensen die relatief nieuw zijn. Die nog niet willen of helemaal niet willen kamperen. Dat je eerst inderdaad lekker in een hotel begint met de luxe. Daarna misschien naar een hostel. En uiteindelijk ook zegt, weet je wat, ik ga gewoon naar een camping. En daarna ga ik echt wild kamperen.
Dus voor jou is het een soort van trap die je moet...
Heb je dat ook op die manier doorlopen?
Nee, ik ben meteen met de tent begonnen. En ik moet bekennen dat naarmate ik wat ouder ben, dat ik toch af en toe wel van een luxe van een goed hotel en een warme douche goed kan genieten.
Ja, op een campingkeuken een warme douche hebben, tenminste.
Ja, dat klopt.
De juiste camping
klopt.
Opzoekt.
Dat klopt. Ja. Een gezonde afwisseling opzoeken.
Maar wordt er in de bikepacking wereld, ja, ik weet het eigenlijk, weet het antwoord eigenlijk wel, want ik zit ook wel eens op wereldfietser.nl. Daar wordt er gewoon een beetje neerbuigend gedaan over de creditcard bikepackers, toch?
Ja, voor ieder wat wil, zeg ik altijd. Het is hoe je het zelf wil indelen. Waar haal jij je vreugde uit?
Ja, en van jou, als ik met mijn rugzak naar Herman in Purmerend fiets, met mijn tandenborstel en mijn spijkerbroek achterin, dan mag ik dat van jou ook bikepacken noemen.
Absoluut.
Ja.
Want hoe lang doe je dat al? Hoe oud ben je en wanneer ben je begonnen?
Ik ben 42. En ik denk dat ik toen ik 20 was, 21, ben ik begonnen met fietsen. En mijn grootste tocht ben ik gaan doen toen ik 31 was.
Dat is de tocht waar we het in de intro over hadden.
Ja, correct.
Ja, dat is wel een tocht waar we even iets meer van willen weten. We kunnen natuurlijk niet het hele uur daarover praten. Dat zou denk ik wel kunnen, want ja, je hebt er voor 200 dagen volgens mij over gedaan. Hè?
Ja.
Hoe kom je in vredesnaam op het idee? En ja, wat kun je in een paar zinnen, ja, dat is natuurlijk onmogelijk wat ik nu vraag, maar daar iets over vertellen.
Van Alaska naar Patagonië, hè? Dus even voor de mensen die topografisch niet zo zijn onderlegd. Dus dan heb je het over het noordelijke puntje van Noord-Amerika naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika ongeveer.
Het is de Great Divide, maar dan nog drie keer zo lang, geloof ik.
Ja, het is eigenlijk als je de weg volgt, behalve de Darien Gap dan heb je de langste snelweg eigenlijk van de wereld. En dat is inderdaad het hoogste puntje, het noordelijkste puntje van Alaska, tot aan het zuidelijkste puntje van Argentinië, Patagonië.
Het is een bestaande route?
Het is een bestaande route, ja, absoluut.
Een verharde weg in principe?
Nee, niet overal verhard. Nee, Zuid-Amerika en Centraal-Amerika kom je heel veel gravel en offroad tegen. Ja. Dat wel.
En hoe ben je daarbij gekomen? Je moet ook maar vrij kunnen krijgen van werk en zo.
Ik ben een meisje tegengekomen in de kroeg. En die vertelde over haar broer dat die van Londen naar Australië, naar Melbourne was gefietst. Voor een goed doel, met een aantal vrienden. En het eerste waar ik aan dacht is, dat kan groter, dat kan beter, dat kan anders. En ja, ik ben toen gaan kijken, ja, hoe wil ik dit gaan aanpakken? Ik heb een stichting opgezet met twee vrienden. We zijn geld gaan ophalen, we zijn gaan crowdfunden. Van het startbedrag konden wij de fiets kopen, de vliegtickets. En een paar maanden later stond ik op het noordelijkste puntje van Alaska. We hebben geld opgehaald voor goede doelen. Voor kinderen en educatief project in Centraal- en Zuid-Amerika. Ik kreeg het avontuur erbij. En 16 projecten zijn gesteund.
Wie steunde jou daarin dan?
Vrienden,
maar
familie.
Wildvreemden.
Eigenlijk ook onderweg, dus ook wildvreemde mensen die mij tegenkwamen. Ja, we hebben heel veel gebruik gemaakt, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de media. Lokale media, radio, ook televisie, kranten, bladen. Podcasts waren toen nog niet echt heel populair. Helaas, maar op die manier krijgen we toch wel wat.
En was het zelfsupporting of had je wel een volgauto?
Ik had eigenlijk, dat was het leuke. Die jongen die dus van Londen naar Melbourne was gefietst, die had dus wel een volgauto. En ik wilde het eigenlijk omdraaien, dat de volgauto voor me uit zou kunnen rijden. Om eigenlijk het hele doel te kunnen profileren en neer te kunnen zetten. En afspraken zou kunnen maken op verschillende scholen, universiteiten, met de kranten zou gaan praten. En een beetje aankondigen van, hey, er is een jongen die gaat van de Noordpool naar de Zuidpool fietsen. Die heb ik af en toe wel gezien. Maar het was niet echt een volgauto die
je
helpt met een lekke band of zo.
Nee, dus, je moest het echt zelf doen.
Ja.
En als ik de route een klein beetje in mijn hoofd heb, dan krijg je eerst 8000 kilometer ijs, dan 8000 kilometer Rocky Mountains, dan 8000 kilometer Rimboe en dan 8000 kilometer anders. Maar zo ging het ongetwijfeld niet.
Dat heb je heel goed gezien. Ja, ik ben wat laat vertrokken. Ik ben in september vertrokken. En als je dan in Alaska staat, dan is het al goed koud. Dus de koudste dagen waren al tussen de min 15 en de min 20 Celsius. Dus het was ook echt wel ijskamperen. Korte dagen ook. 10 uur 's ochtends heb je wat licht. 3 uur 's middags wordt het alweer donker. Je wilt toch aan de kilometers komen. Je bent echt in the middle of nowhere en helemaal alleen. En dan ben je blij als je uiteindelijk wat zuidelijker komt, dat het een beetje warmer wordt. En dan kan de winterjas kan uit. En dan kun je aan je tanlines gaan werken.
Ja. En wat is je het meest bijgebleven op die trip?
Oef, daar stel je een hele goede vraag.
Of wat is de beste les die je geleerd hebt?
Ik ben heel erg dankbaar geworden voor wat wij hier hebben en wat ik heb.
Dus ik veel armoede gezien, bedoel je?
Ja, heel veel armoede gezien.
Ook in de VS.
En het is wel een cliché, maar de meeste mensen, of de mensen die het minst hebben, die geven het meest.
Ja.
En dat vond ik toch heel erg wonderlijk. Dat is wel echt bij me gebleven. Ja.
En nooit onveilig gevoeld?
Af en toe. Ik moet bekennen, eerder in Noord-Amerika. Dan ga je de grens over. Dan is het vanaf dan is het alles Spaans sprekend. Eigenlijk altijd behulpzaam, aardig, lief.
Welke landen ben je allemaal doorkruist? Mexico, gok ik, maar daarna weet ik het eigenlijk niet.
Je begint in Noord-Amerika, Canada, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panama, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Argentinië.
En welk van die landen zou je het aanraden om eens te gaan bikepacken in één land? Van die je net noemde?
Als je echt de hoogte in wil, dan moet je naar Bolivia gaan of Peru.
Want Colombia is natuurlijk de laatste jaren enorm populair geworden om te fietsen.
Absoluut.
Ja. Ja. Maar jij zegt Bolivia en Peru, daar kun je ook heel mooi fietsen.
Ja, heel verlaten. Heel hoog. Je kan echt kamperen op, ik denk het hoogste dat ik heb gekampeerd was net onder de 5000 meter. Dus neem wel de tijd om echt goed te acclimatiseren. Je hebt ook wel wat geduld nodig.
Maar als je dus op die hoogte komt, raak je dan niet zuurstof kwijt? Ga je dan niet hallucineren? Of?
Ja, daar moet je dus wel heel voorzichtig mee zijn. Dat je dus niet te snel omhoog gaat. Dan ga je koppijn krijgen. En je hebt niet alle tijd. Je hebt natuurlijk ook afspraken staan en je moet ook verder. Waar ik wel tegenaan liep is dat wanneer je op 5000 meter hoogte bent, dan heb je eigenlijk ook 50% van hoeveel zuurstof die wij nu hier hebben op zeeniveau. En dat merk je, zeker als je gaat klimmen, dat je gewoon heel erg langzaam bent. En dat gaat echt op je geduld werken.
Ja, met wat voor fiets reed je dan?
Ja, dat was een Duitse fabrikant. Wel met een interne versnellingsnaaf, met een mooie Roloff-naaf. Ja, lekker makkelijk.
Is wel zwaar natuurlijk.
Onderhoudsvrij. De fiets zelf hoog, denk ik, 16, 17 kilo. Ja, dan heb je ook nog wat bepakking erbij. En elke liter water die je meeneemt is een kilo extra. En ik denk dat het meeste wat ik heb gedragen was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer 3 liter water. Dus 21 liter water erbij. En daar ga je. Dan zit je al gauw op 50 kilo plus bagage.
En jij bent wel afgetraind, maar je bent niet klein.
Nee.
Dus dat geheel, dat woog nogal wat.
Absoluut. Ja. Ja,
dus
ja.
Dan ga je op het allerkleinste verzet met een pielverzetje naar boven.
Ja.
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 En je hebt het in je eentje gedaan of je deed het met meerdere? Of?
Nee, ik heb het helemaal alleen gedaan.
Pech gehad met je kampeeruitrusting, met je fiets?
De fiets eigenlijk helemaal niet. Een aantal lekke banden kon ik op twee handen tellen. Dat viel heel erg mee gelukkig. Mijn tent is wel één keer in een stortvloed in Mexico weggespoeld. Bijna werd mij erin. Ik werd verrast door een stortvloed. Kan ik je niet aanraden. De kleine rivierbedding die was een meter breed. En dat werd in één keer 10 meter breed en een paar meter diep.
Toen was je hem ook kwijt?
Toen was ik hem kwijt, ja. Ja. Dus ik was toen echt dakloos.
En toen? Hoe heb je dat opgelost?
En toen ben ik in een bushalte gaan slapen. En de volgende dag weer verder gaan fietsen. En ik kwam toen een paar dagen later in Guatemala aan bij een project die ik zou steunen. En daar was een tent van een van de sponsors naartoe gebracht. Dus ik kom weer verder met de nieuwe tent.
Ja.
Wat heel fijn was.
We hebben wel eens wat verhalen hier gehad bij de podcast. Maar we zijn nu aan de overtreffende trap begonnen, geloof ik.
Ja, laten we het even hierbij laten voor wat betreft deze trip. Kom nog een keer terug en dan gaan we je helemaal doorzagen.
Leuk.
Dit is wel echt een briljant avontuur. De setup die we nu heel veel zien, als we even naar het materiaal gaan. Onder zeg maar wielrenners, gravelriders. Is wat ik dan even noem de snelle setup. Dus dan hebben we de aarsraket hebben we. We hebben de stuurtas. We hebben de frametas. En we hebben de bovenbuistas. Waar moet ik op letten als ik dat aan ga schaffen? Zijn er dan bepaalde groottes die ik moet nemen? Bepaalde merken? Bepaalde fietstypen waar ik dat goed op kan zetten? Of zeg jij van, dat maakt allemaal niks uit?
Ik vind in ieder geval dat het waterdicht moet zijn. Want die gaat sowieso met alle elementen te maken krijgen. Waterdicht is echt key. En voor de rest maakt het voor mij niet echt uit welk merk je gebruikt. Kijken hoe je het vastmaakt. Is dat makkelijk? Schuurt het niet te veel op je frame? Is de maat ook goed? Dus ga ook met de fiets naar de winkel. Of pas het even, stuur het terug, bestel een andere maat. Hou rekening daarmee.
Ja, zegt waterdichtheid is het belangrijkste. Misschien dat alle merken zich profileren als waterdicht of een heleboel. Is het ene merk of de ene tas beter waterdicht dan de andere? Heb jij daar ervaring mee of?
Ja, ik heb met één merk, maar ik weet niet of ik die hier mag noemen.
Je mag alle merken
ja,
noemen die je
ik
wil.
Heb met Apidura heb ik gewoon een hele goede ervaring eigenlijk gehad.
Dat is een van de marktleiders, hè?
Ja.
Apidura, Ortlieb heb je.
Ja.
zijn een beetje de twee grote spelers.
Wortleap is fantastisch. Dat heb ik met Alaska Patagonia gebruikt. Maar dat waren echt de grote panniers. En nu met bikepacking ben ik altijd heel erg tevreden over Apidura. Ja. Het werkt, het is stevig. Je betaalt ook echt wel voor de kwaliteit. Maar ik heb nu al jaren. Je kan het even afspoelen als je thuis bent om het schoon te maken aan de buitenkant. En je kan weer gaan.
Wat kost nou een tassen setup? Hebben we het dan over €1000 of valt dat nog wel ongeveer een beetje mee?
Nee, ik denk dat je dat wel voor veel minder kan krijgen. Als je kijkt wat je nodig hebt. Je kan natuurlijk ook altijd in fases die dingen aanschaffen. Dus eerst misschien de top tube bag. Daarna die grote zadeltas, die aarsraket. Ik zou zeggen begin klein en kijk wat je echt nodig hebt.
Bij die tocht waar je het net over had, koos jij voor een andere setup, hè? Met fietstassen aan de voorvork, heb ik dat goed gezien?
Ja.
Ja. Kan je uitleggen wat daar het voordeel van is? En wanneer zou je voor zo'n setup kiezen?
Als je echt voor een langere reis gaat en je weet dat je langere tijd van huis bent, dan wil je iets meer comfort. Dus dan wil je misschien iets meer kleding hebben. Dan wil je iets meer variëteit hebben voor warm weer, koud weer, nat weer. Je hebt waarschijnlijk wel een iets zwaardere tent. Je hebt iets meer gereedschap nodig. Je hebt meer middelen nodig om je fiets ook weer te repareren. Ja, dan ga ik echt wel voor panniers. Dan heb je gewoon een grote zijtas aan de voorkant en de achterkant. En een tent, eventueel nog een tas erbovenop. Dan heb je gewoon meer bij je. Als ik nu terugkijk, zou ik hetzelfde kunnen doen met minder en meer de moderne bikepacking stijl, de snelle.
Ja.
Dan zou het waarschijnlijk wel kunnen nu.
Zou wel kunnen. Ja. Omdat tenten nog weer kleiner geworden zijn. Slaapzakken, ja. Matjes.
10 jaar geleden had ik een tent van 3,5 kilo. En nu is mijn slaapzak, slaapmat en tent bij elkaar nog geen 2 kilo.
Ja.
En een stuk kleiner geworden. Dus de materialen en de technologie zijn echt wel vooruit gegaan daarop.
Daar kan je wel helemaal op leeglopen, toch? Op die spullen.
Ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Absoluut. Ja. Maar dat laat je daar ook niet gek door maken. Hè? Dat, ik bedoel, mijn vader is vroeger naar Finland gefietst met een krantentas achterop.
Ja, en dat past wel heel veel in.
En dat kan ook. Daar past heel veel in, ja. Dus ja, zo kan het natuurlijk ook.
Hoe heet die bekende wereldfietser? Van Rijn of zo? Of, zeg jij dat niks?
Nee? Ik ken de vakantiefietser in Amsterdam.
Oh, nou, ik heb
dat is een winkel, toch?
Ja. Ja.
Ik heb ooit zo'n verhaal gelezen over zo'n bekende wereldfietser. En die vertelde zijn verhaal dat hij in Death Valley, de warmste plaats op aarde, was zijn bidon kapot gevallen. Dat is een beetje onhandig. Dus denk jij daaraan? Neem jij ook bijvoorbeeld reservespullen mee? Of geef ik je nu eigenlijk een hele goede tip?
Nee, het is neem sowieso wat tie wraps en duct tape mee. Ja. Dat is even lekker MacGyver uithangen. Dat ga je echt nodig hebben. Een multitool, een Leatherman, een klein schaartje. Je moet wel echt wat basisgereedschap hebben om dingen te kunnen fixen. Want
en
dingen gaan kapot.
Kennis en vaardigheden.
Je wordt ook inventief op een gegeven moment. Ik had op een gegeven moment ook een kettingbreuk. En dat heb ik uiteindelijk met een klein staaldraadje op de weg en een tangetje kunnen fixen. Elke 2 kilometer viel die ketting er weer even af. Maar ik kon wel weer verder tot het volgende dorp voor een nieuwe ketting.
Ja. Je moet wel een beetje kunnen klussen, zeg maar. Anders, tenminste, anders moet je niet te ver van huis gaan.
Nee, het is inderdaad wel handig om ook de basiskennis van je eigen fiets te hebben. Ketting, hoe gaat dat? Bandje vervangen, misschien zelfs nog een spaak. En je remmen natuurlijk.
En blokjes.
Heel belangrijk. Ja,
dat toen je voor het eerst ging bikepacken, kon je dat eigenlijk al? Of heb je dat eigenlijk gaandeweg gewoon aangeleerd? Of?
Het is een beetje zoals alles wat ik ooit altijd in het leven heb gedaan. En dat is leren door te doen. Ja. Dus gewoon lekker op je bek gaan, opstaan en het opnieuw doen en daarvan leren.
Ja. En zou je dan, als je op zo'n hele grote tocht gaat, voor een belt drive gaan of een ketting?
Oef, ik hou van mechanisch. En een belt drive heb ik nog nooit geprobeerd. Ik denk dat wel heel fijn is. Maar ik hou nog steeds van het geluid van een ketting. En ook misschien een beetje het stukje onderhoud. Hoe gek het ook klinkt.
Ja.
Dat hoort een beetje bij de romantiek.
Het is ook iets efficiënter. Dus dat is ook nog een voordeel.
Ja. Ja.
Hey, en voor de luisteraars die nou denken, ik wil beginnen met bikepacken. We hebben het al een beetje gehad over de tassen die je eventueel zou kunnen aanschaffen. En waar je op moet letten. Maar dat is natuurlijk alleen nog maar het materiaal. Kan je in Nederland beginnen bijvoorbeeld? Of in Vlaanderen? Is dat mogelijk?
Je kan zeker in Nederland beginnen.
Neem ons eens mee. Een beginner, Herman en ik. Die gaan in de zomer, willen we 4 dagen bikepacken. Wat is dan leuk om te doen? Wat zou je aanraden?
Ik zou aanraden om te beginnen in Groningen. En eigenlijk een hele leuke weg uit te stippelen via Komoot of via Strava. Via kennis en vrienden een leuke route aan elkaar vast te plakken. Om te kijken, willen we ergens gaan kamperen? Willen we ergens tussendoor in een Airbnb of in een hotel of een hostel gaan slapen? En ga die route gewoon
uitfietsen. En dan lekker naar huis fietsen gewoon, zeg
En dan
maar.
Kun je naar huis fietsen. Je kan ook zeggen, ik pak de trein naar Groningen, daar begin ik. En ik ga door tot Maastricht. Ik heb dat ooit met mijn broer gedaan, een aantal jaar geleden. En dat was voor hem zijn eerste ervaring. En dat was ook met een simpele tourfiets. En een penjer eigenlijk. Hij was helemaal niet echt van het kamperen. En uiteindelijk hebben we dat met een paar hostels gedaan. En 4 dagen later ben je in Maastricht. En dan pak je de trein weer terug naar huis.
En bouw jij dan ook altijd van tevoren die routes? Stippel je die van tevoren uit? Of ga je gewoon maar wat rijden? En
tegenwoordig wel. Maar ik zeg ook altijd... do you want to make God laugh? Tell him your plans. Plannen zijn er gemaakt, zijn er om gewijzigd te worden. En dat ga je ook tegenkomen. De weg is misschien weggespoeld. Of je mag er niet door. Aardverschuiving, noem maar op. Je komt iets tegen waardoor je dus een andere route moet gaan nemen. Hou daar wel gewoon rekening mee dat je daar ook flexibel in bent. En zegt, oké, ik wil gewoon even een omweg.
Hallo.
Ik wou even vragen aan jullie of het de bedoeling was om hier echt te overnachten.
Nee, we zijn een podcast aan het opnemen, mevrouw. Het is over een half uur.
Dit is een studio, een rijdende studio.
We zitten nu live in de uitzending.
Dus,
Doei. Ja, dit gaan we er niet uitknippen, dit is veel te leuk.
Ja, dat is heel mooi.
Waar waren we gebleven?
Legendarisch. De handhaving komt even vragen wat we aan het doen zijn.
Je hebt het over routeplanning en dat je flexibel moet kunnen zijn. In jouw grote tocht, had je wel een mobiel bij je? Of had je geen accu?
Ik had wel een mobiel bij me en een klein zonnepaneeltje. En ook een laptop.
Laptop zelfs?
Er was genoeg batterij. Ik moest ook de blog, de website bijhouden. Ik heb van alle projecten ook een kleine mini-documentaires gemaakt. Dus je bent aan het schrijven, je bent aan het fietsen, je bent aan het filmen, je bent aan het editen. Af en toe die wifi-strepen opzoeken bij een hostel. Laptop dichtklappen en weer verder. De route voor die grote tocht heb ik wel voornamelijk met de kaart gedaan. En als ik ergens in de stad was, dan kon je wel gewoon een stuk van het land of van die stad kon je downloaden. En dan kon je offline navigeren. Dat is altijd heel handig om te hebben. Dat je die kaart ook offline hebt. Dat je niet afhankelijk bent van het internet.
Ja. Ja, daar heb ik zelf gebruikt. Daar ook een appje voor op telefoon. Ideaal in de bergen ook. Als je geen bereik hebt, dat je in ieder geval nog...
Absoluut.
Ja, ja misschien... we hebben natuurlijk nog vragen zat. Dan zullen we eerst even de prijsvraag doen. Frank.
Ja,
wat denk
dat
je
is goed. De vorige prijsvraag, dat was de aflevering met Thomas Dekker.
Ja.
En de vraag was... Thomas komt uit een klein dorpje in Noord-Holland. Hoe heet dat dorpje? Nou, we vragen altijd als we een gast hebben of hij het antwoord weet... Uit welk dorpje komt Thomas Dekker, Dirk? Jij komt zelf ook uit Noord-Holland. Tenminste, daar woon je. Hij weet het niet.
Het is niet kleiner dan Amsterdam.
Nee, ik weet het wel. Ik denk dat hij op de rand zit van Alkmaar.
Het antwoord is Dirkshoorn. En iedereen had het goed, waaronder Loes Emons. Zij wint het CycloWorld, de podcast, prijzenpakket.
Loes Emons, ja.
Herman, we hebben dit keer natuurlijk een vraag over bikepack.
Ja. Nederland kent zijn eigen self-supported bikepacking race. De start is vanuit Amerongen. En hoe heet deze race? En ik zie Dirk al knikken, maar die mag het antwoord natuurlijk niet verklappen.
Nee. Wat kun je winnen? Het CycloWorld, de podcast prijspakket met het half jaar abonnement van Join. Ben je al abonnee? Geen bezwaar. Dan krijg je ook nog 3 maanden gratis.
Ja, de S-Works Turbo T2 T5. Een setje race of gravelbanden te waarde van €120.
Trivio zadeltasje met pech onderweg. Ook handig voor bikepacken. Al is het tasje misschien wel te klein voor bikepacken. Maar de spullen die erin zitten zijn zeker handig.
Nou, wat zeker handig is, is een Born Sixpack met keuze uit 6 super liquid gels. Makkelijk op te bergen. Je krijgt een code die je kunt verzilveren op www.passionforcycling.com. En je vindt hier enkel topmerken, waaronder ons eigen kledingmerk Castelli.
2 startbewijzen voor een evenement naar keuze van NL Tour Rides. 2, want alleen is maar alleen.
Een koerspret mix 4-pack pakket bestaande uit de waaier, de snok, de bunnyhop en de...
Oef.
Gangmaker. Jammer dat je het niet wist, Dirk.
En een CycloWorld cadeaubon ter waarde van €25 uit te geven in onze eigen shop... waar je startbewijzen kunt kopen voor belachelijk lage prijzen. En natuurlijk ons Ventenu, voor zover we die nog hebben in bepaalde mate. Stuur je antwoord naar podcast@cycloworld.cc. Dirk, ik werd even getriggerd door het prijspakket waarin voeding zat. Hoe los je dat onderweg op? Want je kan natuurlijk als je vanuit huis vertrekt, neem je al je zakken doe je vol met jelletjes en zo en reepjes. Maar ja, ik kan me zo voorstellen in de wildernis, dan kom je natuurlijk niet zoveel tegen.
Nee, in de wildernis kom je bizar weinig tegen. Tenzij je zelf op jacht gaat natuurlijk. Ja.
Heb je dat gedaan?
Nee, dat niet.
Geen Discovery Channel-achtige.
Ik heb wel met andere fietsers gevist in de zee. En daar weer op het strand lekker kunnen grillen. Dat is echt heerlijk. Ja, ook daar hou je rekening mee. Je hebt ruimte nodig om eten mee te nemen. En wat wil je gaan eten? Neem een beetje hartig mee, neem een beetje zoet mee, zuur, zout. Waar je maar trek in hebt, dat je dat ook
En als je iets tegenkomt, dan koop je de hele winkel dus leeg.
Ja.
Ja. En heb je wel zonder gezeten?
Ja, in Mexico. En dat was geen pretje.
Nee.
In Mexico is sowieso een vervelend land, want je bent er ook al weggespoeld, hoor ik.
Ja, absoluut. Ja, ja, daar maak je nogal wat mee. Dat was, ik moest naar het volgende dorp fietsen, 180 kilometer. En ik had geen cash meer. En mijn pinpas werd bij de enige bank in dat dorp geweigerd. En ik denk dat ik op 2 zakjes kuppensoep 180 kilometer heb afgelegd naar het volgende dorp. En dat was een hele lange warme dag. Ik heb het wel gehaald. En toen heb ik maar meteen een biertje voor mezelf gekocht. Dus dat,
Hij was niet ingeslikt. Hij werd wel teruggegeven, de pinpas.
Hij werd wel teruggegeven, ja.
Dat zou nog erger geweest zijn. Ja. Dus genoeg cash meenemen is ook een tip. Dat weegt natuurlijk niks, dus dat is op zich niet moeilijk.
Nee.
En alles wat je kan pakken, pak je gewoon qua eten en drinken. En
dat is het mooie van bikepacken. Je verbrandt zoveel calorieën. Je mag alles eten wat je wil.
Je kan er niet tegenaan eten.
Je had het er al over dat je dus met anderen bent. Is er niet een hele grote saamhorigheid onder andere bikepackers? Of met bikepackers gezamenlijk als je elkaar tegenkomt?
Ja, absoluut. Je stopt altijd even. En het zijn een beetje de vragen die je vroeger misschien wel hebt gesteld in hostels. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan? Waar ga je naartoe?
Ja.
Zo begin je een onwijs leuk gesprek. En natuurlijk ga je natuurlijk een beetje om de fietsen heen kijken. Wie heeft welk materiaal? Oh, gebruik je dit, gebruik je dat? Ja, er zijn genoeg dingen om over te praten op dat moment.
Ja. Afgelopen zomer stond ik naast een bikepacker op vakantie. Ja, en dat was ook heel leuk, want hij wilde meteen mijn pomp lenen. Want hij had een pomp bij zich natuurlijk. Ja, wel zo'n handpompje, maar geen echte pomp. Ik bood hem wat eten aan. Nou, dan ging hij ook meteen ja zeggen, weet je wel. Niet zo van, oh nee, hoeft niet en zo. Dus dat was wel mooi. En die avond kwam er een enorme wervelwind over de camping. En toen waaide dus ook zijn tentje weg. Dus ik had nogal met de jongen te doen. Dus het is niet altijd roze geur en maneschijn, zullen we maar zeggen.
Nee, je moet altijd een kleine klap kunnen, ja. Ja.
En hoe doe je dat mentaal dan? Want 180 kilometer op 2 kuppensoep in je eentje. Je komt niks tegen. Het is hartstikke warm. Op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je denkt, joh, zoek het lekker uit. Ik ga lekker naar Amsterdam en bekijk het allemaal maar met je goede doel.
Ja, als je een bepaald doel hebt, dan moet je daar natuurlijk wel voor gaan. En dat als je dat einddoel in zicht hebt, het licht aan het einde van de tunnel, dan kun je daar steeds beetje voor beetje voorbij gaan. Ik ben die dag gaan aftellen, de kilometers, dat je dichterbij komt. En zo zijn er ook andere technieken die je kan gebruiken om daar mentaal inderdaad wat sterker in te worden. Wat meer veerkracht op te bouwen. En ik denk ook voornamelijk de ervaring. Leren door te doen. En je hebt ook op een gegeven moment een bepaald referentiekader. Dat je kijkt van ik heb nu een slechte dag. Maar ik weet ook nog dat ik een heel veel slechtere dag heb gehad hiervoor. Ja. En dat kun je gebruiken.
Ja, mentale training, mentale hardheid. Of misschien ook relativering.
Ja.
Ja. En we hebben het nu heel vaak gehad over die trip van Alaska naar Patagonië. Maar zijn er nog andere trips die je gemaakt hebt? Of andere landen die je bezocht hebt waarvan je zegt, wow.
Ik ben heel erg onder de indruk van Marokko. Daar ben ik vorig jaar december 2 weken gaan fietsen. Begonnen in Marrakesh. Ook wel een slaapzak mee en een tentje. Maar uiteindelijk bijna niet gebruikt. Omdat ik eigenlijk door iedereen werd uitgenodigd om bij hun thuis te blijven. En af en toe ook een hostel gepakt. Maar de wegen waren fantastisch. Als je van de weg af gaat en je bent echt op mooie gravelpaden, single tracks, het Atlasgebergte in, langs de kust gefietst. Ik vond het echt bizar mooi wat je daar allemaal meemaakt en wat je allemaal ziet. En dat zijn gewoon plekken waar je als een toerist die gewoon een vliegtuig pakt en de bus naar een stad, dat zie je niet.
Daar kom je niet.
En als bikepacker krijg je het wel allemaal mee.
Ja, dat is toch wel waar je het voor doet, denk ik.
Absoluut. Ja. De ervaring.
En je de talenkennis? Want ik kan me zo voorstellen dat je in Zuid-Amerika niet ver komt met Engels. En in Marokko denk ik ook niet. Hoe los je dat op? Spreek je veel talen of doe je alles met handen en voeten?
Nou, ik heb wel wat Engels en Nederlands vloeiend. Een klein beetje Duits. Spaans, een beetje toen via de iPod geleerd. Toen ik door Mexico fietste. Nog wel wat lessen genomen. Dat is wel echt belangrijk als je richting Centraal-Zuid-Amerika gaat. Dat je de basis Spaans wel spreekt. Want daar spreken ze inderdaad gewoon geen woord Engels. Heel klein beetje Frans nog wel. Voor Marokko was dat wel handig. Landen als Slovenië en Italië, ja, daar kom je toch over het algemeen wel goed uit de voeten met Engels, moet ik zeggen.
Ja, zeker in Slovenië.
Ja. Ja. Ja.
Hey, en jouw ideale bikepacking fiets voor de minimalistische setup, dus met zo weinig mogelijk spullen. Raad je dan een racefiets aan of juist meer een gravelbike of een crosser of misschien wel een MTB? Want dat zie je ook best wel veel, mensen die een MTB pakken.
Ik ga altijd voor comfort. Ik rij zelf nu op een stalen fiets van Standard. Die weegt wel wat meer. Maar goed, je gaat toch gewicht meenemen. Lekkere dikke banden, hoge velgen. Dat werkt goed. Dat is onwijs comfortabel in de afdaling. Dat is veilig. Dat kan tegen een paar klappen. En met carbon ben ik toch al wat bang. Ja, laat je dat één keer vallen. Ja. En er zit een barst in, dan gaat het goed mis. Dan kan je niet verder.
Een hufterproof setup.
Ja, een stalen fiets, een paar tassen erop en klaar eigenlijk.
En gaan. Ja. Ja, en banden?
35 mm.
Ja. En dan tubeless?
Ja. Ja. Ja, wel een binnenbandje mee natuurlijk. Je weet maar nooit. En een beetje extra latex.
Ja.
Ja.
En pluggen?
Ja, ook.
Ja.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook echt wel veranderd. Want het tubeless verhaal is natuurlijk ook pas een paar jaar echt doorgebroken. Of is dat in de bikepacking wereld al veel langer een ding?
Ja, dat is, ik denk voornamelijk in de mountainbike wereld is tubeless altijd wel aanwezig geweest. En dat is inderdaad sinds kort doorgebroken bij het bikepacken. En dat vind ik wel echt te gek, want het is een hele mooie ontwikkeling. Ja, ik rij al nu denk ik 5 of 6 jaar tubeless. En ik heb maar één keer pech gehad.
Ja.
En dat was in Slovenië.
Maar fanatiek gebruikers, ook op de weg zelfs.
Ja, ja.
Hey, en events, er zijn ook bikepacking events. Doe je eraan? Ken je ze? En welke zijn er?
Er zijn een aantal events. Ik heb in Zuid-Frankrijk in Nice aan een evenement meegedaan. Dat is wel een wedstrijd waar je ook self-supporting bent. Dan neem je ook eigenlijk je eigen tent en slaapzak mee. Zo min mogelijk meenemen eigenlijk.
Maar dan is gewoon wie het eerst aan de finish is, toch?
Ja. Ja.
Het
maakt niet uit hoe je het bereikt. Nou, je hebt een aantal checkpoints. En daar heb je wel aan te houden. Dat zijn vaak gewoon een aantal bergtoppen. En in dit geval moest ik een selfie maken en naar de organisatie sturen.
Over welke bergtoppen hebben we het dan bijvoorbeeld?
Ja, dan zit je over Col de la Bonnette.
Dan hebben we het over de serieuze bergen. Ja,
dat is echt een beetje de Mordor van de bergtoppen.
Ja.
En, dat was 400 kilometer, 10.000 hoogtemeters. En daar doen niet heel veel mensen aan mee. Dat is toch al het beste. En dat gaat dan binnen 24 uur. Dus daar moet je wel flink getraind voor zijn. En als jij wel aan de kant van de weg even wil powernap, dan kan dat. Maar je kan natuurlijk ook slecht weer hebben. Ja, dan ben je blij dat je iets van een slaapzak of zo hebt bevonden.
Hoe was dat in jouw geval?
Ik heb toen voor het eerst de tactiek gebruikt. 20 minuten slapen. Paar uur fietsen, 20 minuten slapen, paar uur fietsen. En uiteindelijk heeft dat tot een tweede plek geresulteerd. In iets meer dan 19 uur.
Knap hoor. Hey.
Dus dat, Maar
deze wedstrijden heb je in allerlei soorten en maten. Van 400 kilometer, maar je hebt ze ook van 1500 kilometer.
Ja, tot de TCR natuurlijk met 3000. Tussen de 3000 en de 4000 geloof ik.
TCR, leg even uit voor de niet-kenners.
De Transcontinental Race. Die begint vaak in het oosten van Europa. En je moet ook een x-aantal checkpoints moet je verplicht je stempeltje halen. En je eindigt in Frankrijk op een vaste plek. En daar doen een paar honderd mensen aan mee. Kijken wie het snelst is.
Dat is een beetje het summum in de bikepacking wereld.
Ja, het bikepacking, ik denk ook wel het ultracycling. Gewoon echt de ultralange afstanden afleggen. En daar gaat het echt over het best getraind zijn, maar ook het meest efficiënt kunnen fietsen.
Dat is dan weer wat anders dan bijvoorbeeld Race Across America.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Al moet ik zeggen, de Race Across America, dat is wel met begeleiding ook, met een volgwagen. Dat kun je in je eentje doen, maar ook met meerdere mensen, geloof ik. En ook op een lichtfiets zelfs. Kun je dat tegenwoordig doen.
Ja, daar hebben we wel beelden van gezien. Ja.
En dat, ik denk dat daar ook voor de lichtfietsen het record staat op 10 dagen en 22 uur of zo.
Maar als ik jou hoor, dan is het race niet, dat vind jij niet per se, dus niet de reden dat je bikepackt. Je vindt het wel leuk om een keer te doen, maar gewoon met je tentje door Marokko fietsen vind je eigenlijk leuker.
Ja, de vrijheid om te gaan en staan waar je zelf wil, dat is natuurlijk fantastisch. Maar een race, daar hou ik wel van. En dat geeft me wel altijd vaak, dat zullen jullie misschien ook wel hebben, een sportief doel op de kalender. Waar ga ik voor trainen? Waar ga ik naartoe werken? Ook om mezelf mentaal fit te houden en fysiek natuurlijk.
Nou ja, daarover gesproken, laten we het even over Zwitserland gaan hebben. Want jij hebt ook je eigen evenement.
Ja, dat klopt.
Nou, vertel er eens wat over.
Nou, ik heb een aantal jaar in Zwitserland gewoond en gewerkt. En ik ben daar gaan wielrennen. En dan ga je de boel verkennen. En natuurlijk de grote bergpassen. Super druk, maar wel hartstikke mooi. En uiteindelijk ook heel veel mooie zijwegen gevonden waar niemand eigenlijk komt. Fantastisch om te fietsen. Toen kwam ik terug in Nederland. En het idee van daar fietsen op die stille wegen, ja, dat wilde ik met mensen gaan delen. En toen wil ik wat tours gaan doen. En nu ook dus een wedstrijd, de Sidetrack Epic. En dat gaat ongeveer over 200 kilometer en bijna 6000 hoogtemeters. Elk jaar pas ik de route een beetje aan. Ik hou het ook relatief kleinschalig. En zo kunnen mensen eigenlijk het mooiste van Centraal Zwitserland leren kennen.
Ja, en, want waar is de start?
De start is in Engelberg. Ja. Dat is een klein bergdorpje.
En dat is volledig verzorgd, hè? Dat,
je moet wel je eigen eten regelen, toch?
Ja, nee, het is volledig verzorgd wat betreft slapen, eten en drinken. Alleen onderweg.
Het off-the-bike deel is verzorgd, zeg maar.
Ja, het off-the-bike deel is volledig verzorgd en goed verzorgd ook. En on the bike, ja, daar sta je toch echt helemaal voor jezelf.
Dus dat is een beetje dat avontuurlijke, zeg maar, dat is dat.
Ja, het is gewoon eigenlijk een hele gezonde mengeling van fietsers die een sportieve uitdaging hebben, die toch zonder die raffetering een keertje iets willen gaan doen. Het zit een beetje tegen het ultra aan, maar toch ook het comfort van een hotel met onwijs goed eten. En mensen die daar echt van houden en bij elkaar kunnen komen. En daarna s'avonds aan de eettafel kunnen kletsen over een avontuur.
Sterke verhalen.
Het mooiste wat er is.
Ja. Ja, maar dit is dus geen bikepacking tocht, hè?
Nee, dit is geen bikepacking tocht.
Het is gewoon op de weg, op een racefiets.
Ja.
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 Ja, want het laatste vraag erover. Als je dat boekt, dan boek je gewoon voor 4 dagen. Een arrangement, toch? 3 dagen, 4 dagen?
Hoe was ja, dat klopt. Ja. Ja. Je komt op donderdag aan. Vrijdag of zaterdag is de wedstrijd, afhankelijk van het weerbericht. Dat ik hem kan verplaatsen naar de vrijdag of de zaterdag. En zondag checkt iedereen uit. En de meeste mensen die gaan daarna nog verder door Zwitserland of richting Italië. Of die plakken daar nog een vakantie aan vast.
Ja. Ja, absoluut aanrader. Ik ben zelf ook in Zwitserland geweest deze zomer. En ik heb eigenlijk ook de kleinere weggetjes leren kennen. Ja, het is toch heel anders dan die grote bergpassen. En ook absoluut de moeite waard. Dus.
En goede wegen meestal, hè?
Ja, ja. Zeker.
Hey, als ik nou even terug naar het bikepacken. We hebben het al over Nederland gehad, Vlaanderen. Jij zegt dat kan allemaal prima. Wat als je nou echt wilt kamperen? Bij mijn weten mag dat in Nederland niet. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja.
Waar in Europa, als we niet te ver weg willen, kan je nou heel goed bikepacken en wild kamperen?
Ik vind Frankrijk altijd een heel mooi land om te kunnen wild kamperen.
Dan moet je wel voor de zonsopgang weer weg zijn, geloof
ja,
ik. Hè?
Ja. Ja, ik hou er een beetje een regel aan. Dat ik, als ik weet hoe laat de zon ongeveer ondergaat, dat ik 1,5 tot 2 uur ervoor al begin met zoeken. Dat ik een beetje ga uitkijken van waar is nou een goede plek om mijn tent neer te zetten.
Hier is een leuk weggetje en dan rij ik dan even in.
Ja, dat kan binnen 5 minuten zijn. Maar dat je zelf wel de tijd geeft dat je voor het donker je tent hebt opgezet. Dat is toch altijd fijn. Dan weet je een beetje wat er om je heen is wanneer je weer wakker wordt natuurlijk.
Ja.
Dat is ook wel fijn.
Ja, dus Frankrijk zeg jij, dat is heel geschikt?
Frankrijk is heel geschikt. Zwitserland ook wel geschikt. Je mag wel in Zwitserland wild kamperen, geloof boven de 2000 meter. Dus dan moet je wel even voor klimmen. Maar dan heb je ook wat.
Ja.
Italië is ook meer dan genoeg plekken. Slovenië kun je ook heel goed wild kamperen. En dat mag ook op heel veel plekken. En mocht het niet kunnen en je weet het niet zeker, klop even aan bij iemand en vraag, joh, mag ik hier mijn tent neerzetten? Grote kans dat je meteen wordt uitgenodigd om mee te drinken, mee te eten.
Ja, en dat je lekker op een Alpingbed op de logeerkamer gelegd
is
wordt.
Dat is toch wat mooier dan je opblaasbedje. En vaak krijgen we nog wat lokale drankjes mee ook nog die avond.
Ja,
ja, dat is natuurlijk het leuke van die kleine dorpjes. Hè? Daar leven de mensen nog wat relaxter, zullen we maar zeggen.
Ja, ja. Ja.
Hey, en we moeten toch even één heet hangijzer benoemen. Die Emaillemok, hè? Dat is iets waar wij wielrenners altijd... Ja, lachen wij natuurlijk altijd om. Heb je weer zo'n bikepacker met zo'n stomme mok? Hoe zit dat nou precies? Waarom hebben al die bikepackers nou zo'n mok onder die tas hangen?
Ja, dat is herkenbaar. Dat is, ik denk dat net als met snowboarden toen het begon. Ja, wijde broeken, wijde kleding. Dat is een bepaalde levensstijl. En dat is gewoon heel tekenend. Dat is
of heeft het ook echt nog nut?
Dat is laid back. Ja, je drinkt nou natuurlijk je koffie uit voor de koffiesnops onder ons. Ja, het is natuurlijk perfect om de koffie lekker warm te houden. Ja. Je soepje, je kan erin koken.
Jij hebt hem ook gewoon bij je altijd?
Ik heb hem bij me, maar ik heb hem niet aan de zijkant van mijn tas hangen, moet ik bekennen.
Dat niet?
Ja, tegenwoordig is hij ook opvouwbaar.
Oh ja, je hebt allemaal opvouwbare spullen tegenwoordig.
Ja, ja.
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 Ja. En zijn er nou nog gebieden waar je een keertje zou willen fietsen? Himalaya, Australië, ik noem maar wat. Japan.
Ja, het Himalaya zou ik heel graag willen fietsen. Kyrgyzstan trekt mij momenteel heel erg. Dat is echt volgens mij heel rauw. Het is momenteel ook relatief veilig voor dat gebied. En dat zou dan ook wel weer een solo trip zijn. Puur om weer het gevoel terug te kijken, te krijgen. Hoe is het nou weer om volledig op jezelf te zijn aangewezen? Dat.
Het klinkt alsof het al een klein beetje concreet is.
Ja, nu is de vraag wanneer.
Maar ja. is bikepacken, als we het even beperken tot dit soort monstertrips of zo'n trip als in Marokko waar je het net over had. Vind je dat nou iets wat je alleen zou moeten doen? Of zeg je van, nee, dat kan je ook best met een groep vrienden of zo doen?
Ik vind het onwijs leuk om alleen te doen. Maar ik ben heel goed met alleen zijn. Maar ik vind het ook onwijs leuk om met vrienden dit te doen. Een paar weken geleden in Schotland een aantal dagen gaan fietsen. Dat was geweldig. Gewoon 6 jongens die een beetje op boevenpad gaan. Van dorp naar dorp, stadje naar stadje. Je eindigt met een paar pints en een glas whisky in de volgende dag. En nou ja, eat, sleep, repeat. Ja. Zeg maar.
Dus je kan alle kanten op eigenlijk.
Absoluut.
Ja. En jij hebt natuurlijk in al je avonturen alle fouten gemaakt die je kan maken. We hebben ook een keer een uitzending gemaakt, Herman en ik, over onze meest gemaakte fouten. En we ook de leukste reacties op gekregen.
Nou, ik gok dat Dirk ongetwijfeld de overtreffende trap heeft.
Je hebt het al verteld, ik kon een keer niet pinnen. Maar er zijn vast nog wel andere licht gênante fouten die je met de luisteraar zou willen delen.
Doe heel voorzichtig met vis eten. Daar kan je heel erg lang last van hebben.
Een week lang.
Ja, als je op één dag 22 keer moet stoppen, dan weet je genoeg.
Wat heb je voor vis gegeten?
Dat was een witvis in Ecuador. Dat was wat ik dacht een heerlijke ceviche. Maar dat...
Rauw.
Ja, dat is toch niet goed gegaard in de citroensap, zoals het hoort. En dat ging even mis. Wees daar wel heel voorzichtig mee met eten. Neem er ook iets van Norit mee. Dat gaat helpen.
Ja.
En genoeg wet wipes. Zou ik zeggen,
precies.
Hou je billen goed, goed schoon.
Ja, nou, dat is natuurlijk ook iets. Hè. Je moet denk ik altijd wel iets van medicijnen of medische apparatuur, verbandjes, pleisters en dat soort standaard dingen.
Stiekem heb je toch nog wel veel dingen nodig.
Ja, een kleine first aid kit kan echt geen kwaad. Een paar pincetjes inderdaad. Wat verband, wat pleisters, paracetamol, ibuprofen.
Malaria-medicatie misschien.
Malaria afhankelijk waar je bent inderdaad. Ja, dat moet je wel allemaal meenemen.
Inentingen moet je natuurlijk goed hebben.
Ja, absoluut.
Voor sommige bestemmingen.
Ja.
Maar goed, dit is wel echt next level. In Frankrijk werkt het denk ik iets minder heftig, zeg maar.
Ja, als je binnen Fort Europa blijft fietsen, zoals je het noemt, ja, dan ben je op zich wel veilig. En ja, ik kom weer terug bij het begin. De meeste mensen deugen. Als jij je hand opsteekt aan de kant van de weg, dan gaat iemand stoppen en die persoon gaat je ook helpen. Ja. En dat is heel fijn om te weten.
Dan moet je dus wel toe bereid zijn. Dat is wel belangrijk.
Ja, een beetje vertrouwen hebben in de medemens.
Heel veel luisteraars van ons zijn natuurlijk heel erg bezig met data en snelheid en vermogen. Maar ik kan me zo voorstellen, als je gaat bikepacken, ook met een snelle setup, ga je niet 30 gemiddeld rijden. Ga je niet elke dag 200 kilometer rijden. Dus of zeg jij van, nou, dat kan eigenlijk wel.
Ja, het kan wel. Als jij dat wil, dan kan het zeker. Ik vind het altijd een uitdaging om sommige wegen, sommige dagen gewoon lekker hard te kunnen fietsen.
Ja.
De laatste dag in Marokko was 180 kilometer. Nou ja, 1000 hoogtemeters. Thuiskomen met 33 gemiddeld, toch mooi.
Dat kan gewoon.
Dat was een mooi afsluiten van het jaar. Dat kan.
Ja.
Maar met name, ja, kijk niet naar wattages en dat soort dingen. Kijk niet naar je hartslag. Het is hetzelfde als een camera meenemen. Die wil je ook niet elke dag in je hand hebben. Je wil gewoon zelf een beetje kunnen genieten van je omgeving.
Ja.
Laat dat elektronica een stukje gewoon thuis. En ga er vooral van genieten.
Maar ik ken wel mensen die wilden bijvoorbeeld naar vakantie toe fietsen, waar de gezin dan al was, of van vakantie naar huis. En die hebben dan halverwege de trein gepakt, omdat 200 per dag toch wel iets te heftig bleek. Of zeg jij van, dat zijn gewoon aanstellers en dat kan prima?
Nee, dat zijn geen aanstellers. Je weet natuurlijk nooit, hoe ga je benen voelen?
Ja, precies.
Wat ga je eten? Je moet je aanpassen aan nieuwe eetculturen natuurlijk. Je lichaam moet er ook aan wennen. Je weet nooit echt wat je in de middag te krijgen. Voor het weet heb je weer verkeerde ceviche binnen. Nou,
ja.
dan ben je weer een dag zoet of twee voor het herstel. Wees inderdaad daar ook gewoon heel flexibel in. Als je de 200 niet gaat halen, ja, het is ook best wel veel, hè, op een dag.
Ik vind 200 wel veel, hoor. Dat is ook op een racefiets.
Wat raad je dan voor een beginner aan als je een vijfdaagse trip doet? 100, 150 per dag, is dat haalbaar?
Ja, begin tussen de 60 en de 120.
Ja.
En ga dan rustig omhoog. Bouw het voorzichtig op, zou ik zeggen.
Ja, dan ben je wel 2 weken bezig om naar Zuid-Frankrijk te rijden.
Dat brand je zelf niet op? Nou, vind ik 2 weken vind ik best snel. 14 dagen of 8 dagen.
Ja. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat dat hele gedoe met cijfertjes en zo, dat dat veel minder speelt onder bikepackers.
Denk ik ook.
Zijn er niet veel bikepackers die een powermeter hebben, denk ik?
Nee. Nee, misschien veel bikepackers die naast het bikepacken ook gewoon echt wel van snelheid houden en van het echte wielrennen. Maar ja, laat die fiets lekker thuis. Geniet van de omgeving, jongens. Dat, ja.
Dat is een mooie afsluiter, denk ik. Geniet van de omgeving, jongens. Dat doen we eigenlijk te weinig als wielrenners. We zijn altijd maar bezig met die fietscomputer. Mooi verhaal daarover. Ik heb dus een nieuwe Garmin. En daar hebben ze die bevestiging, die bajonetsluiting. Die is nu los te maken van de Garmin. Die zit met twee schroefjes vast. Dat is voor het eerst. Normaal zat hij gewoon aan het apparaat vast.
Ja.
Op zich is het goed, want daardoor als hij heel erg versleten is, kan je hem vervangen.
Ja.
Maar bij mij was hij dus losgekomen. En mijn Garmin die kukelde dus op straat afgelopen zaterdag. Gelukkig was hij niet kapot. Maar dan heb ik hem dus het hele weekend in mijn shirt gehaald.
Ja.
En ik kende de weg, dus dat maakte verder voor de weg niks uit. En ik was met iemand anders en die had nog steeds de navigatie, dus dat was prima. En dan zie je dus echt meer. Want je zit helemaal niet op je getallen te letten, maar je zit gewoon lekker om je heen te kijken.
Lekker
dus
dat, hè?
Ja. Kijk, heb jij wel een fietscomputer op jouw bikepacking fiets? Of gebruik je die echt alleen voor de kaart? Dus heb je daar ook data op als snelheid en afstand? En of swipe je daar af en toe heen en heb je vooral de kaart erop staan?
Nee, voornamelijk sommige routes, zeker in Europa, die kun je gewoon maken. Ik dacht dat ook zo voor Marokko. Maar toen kwam ik dus in Marokko aan en ik start mijn Garmin up. En ik heb helemaal geen kaart van Afrika of van Marokko.
Die stond niet op de Garmin.
Dus die stond niet op de Garmin. Ah. En ik had verder geen laptop bij me of zo. Dus ik kon dat ook helemaal niet gaan uploaden. Het ging ook niet met mijn mobiel. En ik weet je wat, ik ga het gewoon ouderwets gewoon een beetje borden volgen. En ik zie het wel. En dat is uiteindelijk gewoon heel erg goed geweest voor mij. Dat ik niet continu naar beneden, naar het stuur, naar dat belachelijke computertje staat staren. Maar gewoon naar voren kijken, links en rechts. Inderdaad, om je heen. Ja. Fantastisch was het.
Ja, mooi hè?
Ja, dat is een tip die we iedereen wel maar kunnen meegeven. Dus
steek je computer gewoon eens in je achterzak.
Ja. Kijk om je heen. Ja. Geniet van het fietsen. Geniet van de omgeving. En vergeet die cijfers.
En ga bikepacken. Hè? Dat is denk ik wel duidelijk na deze podcast. Dirk, super bedankt dat je ons hebt willen educaten, om het even op zijn Engels te zeggen. Wij zijn het nu niet echt meer nitwits. Ik denk dat we ook gaan bikepacken.
Zeker, denk het ook. Misschien ook de dame van de handhaving.
Ja, dame
denk
van de handhaving.
Ik denk dat hij ook meteen op de fiets gestapt is.
Herman, jij ook bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Stuur het antwoord van de prijsvraag naar podcast@cycloworld.cc. En vergeet niet daar ook je vragen voor de eindejaarsuitzending heen te sturen. Want in de eindejaarsuitzending gaan we alleen maar vragen beantwoorden. En dat mag natuurlijk ook over bikepacking gaan.
Zeker, en als wij hem niet weten, dan vragen we het gewoon aan Dirk om die te beantwoorden.
Ik denk dat we hem sowieso aan Dirk gaan vragen dan. Want wij weten natuurlijk nu wel iets, maar niet alles. Dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En vergeet zeker niet, if you can't find a Gran Fondo on Cycloworld, it simply doesn't exist.